De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jochem Visser.
Welkom, fijn dat je luistert. Hopelijk zit je helemaal klaar voor een nieuwe beursweek. Nieuwe opstelling vandaag. Sommigen zouden het een B-team noemen. Maar wij spelen al jaren bij de A'tjes, toch Maxime?
Jazeker, de A-team is hier. De zwarte bus die staat in de garage. Ik claim Hannibal, die met die sigaar. Zou jij dan liever Murdoch of Mr. T zijn?
Ja, Jochem? Mr. T is sowieso de coolste. Ook op deze maandag 11 maart. De dag dat chipbedrijf Besi opnieuw flink onderuit ging. En ook andere chipbedrijven met zich meesleepte.
Besi bevindt zich eigenlijk in een ware koersval. Het is iets minder erg dan vrijdag, maar het staat nu zo'n 6% in de min. Vrijdag leverde het aandeel ook al 16% aan waarde in.
Grijs weer en ook een grijze dag voor de AEX. De beurs sloot een dikke procent in de min. Winnaar van de dag is Philips, dat mag ook wel een keertje. En de grootste daler is natuurlijk Besi. Het aandeel verloor bijna 9%.
Wie trouwens ook al jaren bij de A'tjes speelt, dat is Niels Koerts, onafhankelijk aandelenanalist. Hij is vandaag onze gast. Niels, fijn dat je erbij bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Zometeen gaan we praten over Reddit, de grootste beursgang van een social media bedrijf in 5 jaar. Het platform wil honderden miljoenen gaan sprokkelen bij nieuwe aandeelhouders. Reddit-gebruikers zorgden wel vaker voor vuurwerk op de beurs, zoals bij GameStop. En zometeen bespreken of die gebruikers happig zijn op hun eigen aandeel. Maar eerst nog ander opvallend nieuws.
Je begint het misschien een beetje zat te worden, maar ik kan er helaas niks aan doen. Ja, Boeing die kan alweer een incident bijschrijven op het lijstje, ditmaal in Australië.
Gebeurde allemaal in een 787-9 toestel. Dat is een ander model dan waar de afgelopen tijd veel over te doen was.
More issues for Boeing after dozens of people were wounded on just one flight alone this morning. While it did arrive on schedule, but it was during the flight of this Chilean airline that it reportedly had some kind of technical issue that caused the plane to lose altitude and quite suddenly.
Door technische problemen maakte het toestel een korte duikvlucht, zo heftig dat mensen tegen het plafond aanklapten. 50 van de passagiers raakten gewond tijdens de vlucht en Boeing heeft nog geen commentaar gegeven.
Ondertussen is het Amerikaanse ministerie van Justitie wel een onderzoek begonnen naar de 737 Max, waar de chaos dit jaar mee begon voor Boeing. Weet je nog, dat paneel dat toen halverwege een vlucht eruit vloog? Nou, dat onderzoek dat wordt in spanning afgewacht door beleggers. Het aandeel staat een dikke 3% in het rood.
Je kent het wel, bedrijven die cadeautjes uitdelen in de vorm van dividend of door eigen aandelen in te kopen. Dat laatste zien we steeds meer in Nederland. Voor de coronapandemie bestond het totale cadeaupakket voor aandeelhouders nog voor 30% uit inkoop van eigen aandelen. Inmiddels is dat meer dan de helft 3 jaar later, becijferde het FD eventjes.
Vorig jaar kostte de aandeleninkoop bijvoorbeeld 65 miljard euro op de AEX, midcap en smallcap beurzen. Maar goed, het is de vraag of dat getal volgend jaar hoger is. Want de Tweede Kamer die wil inkopen van eigen aandelen belasten met meer dan 17%.
Ja, dat is dus bovenop de al aanwezige dividendbelasting, want die wordt er ook al op gerekend.
Waar de positiviteit er weer in zit, dat is bij Tesla. De megafabriek in Berlijn gaat waarschijnlijk al heel snel weer aan het werk. De stroomleverancier van de fabriek denkt het vanavond nog voor elkaar te krijgen om de fabriek weer op te starten. De stroom klapte er vorige week uit door brand in de buurt en niet zomaar een brand.
A far-left militant group is claiming responsibility. The electricity supply was cut off and production shut down. This coincides with environmentalists' efforts to stop Tesla from expanding the factory.
Tesla wil de fabriek flink uitbreiden. Daar zijn activisten het op zijn zachtst gezegd niet eens mee. De uitbreiding zou de natuur daar verwoesten, vinden ze. Dus staken ze een elektriciteitsmast in de fik. Voor Tesla was het geen kleine aanval. Ze verwachten mede daardoor bijna 70.000 modellen minder af te leveren dit kwartaal. En de schade zou tot in de honderden miljoenen lopen, denkt de automaker zelf.
Ja, en Maxime, wat hebben de Flixbus, de luchthaven van Athene en beautybedrijf Douglas nou gemeen?
Het ruikt er lekker. Nee, laat maar. Dat is bij Flixbus sowieso niet het geval.
Nee. Beursgangen. Allemaal gingen ze of willen ze naar de beurs in Europa dit jaar. En de Europese debutanten zijn het jaar goed begonnen, schrijft de Financial Times. De IPO's die doorgingen hebben al 3,2 miljard euro opgehaald. En dat maakt dit kwartaal nu al het beste kwartaal sinds 2015. Komt allemaal door lage volatiliteit, positieve markten, inflatie die onder controle komt en natuurlijk de bijbehorende renteverlaging in het verschiet. Ja, Niels, ik vroeg me af, heb jij nog meegedaan met een IPO dit jaar?
Dit jaar niet, nee. Ik ben daar meestal niet zo happig op. Omdat wat je vaak ziet is dat de IPO's in de jaren daarna meestal een beetje een beneden gemiddeld rendement laten zien. Omdat ze vaak op een heel mooi moment voor de oprichters naar de beurs gaan. Mm-hmm. En daarom, ik wacht zelf als belegger liever een paar jaar om te kijken of ze hun verwachtingen waar kunnen maken. En dan stap ik dan liever wat later in. Want wat je vaak ziet als ze naar de beurs gaan, is dat ze hele hoge verwachtingen stellen om maar die prijs zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. En dan vaak valt het dan tegen.
Wat me wel opvalt, het zijn allemaal Europese bedrijven. Hè? De Europese IPO-markt die komt weer uit het slop dus. En dat zijn allemaal bedrijven vaak die al miljarden waard zijn. Zoals zo'n Douglas. Nou, ik zag nog wat andere beautybedrijven. Maar ze zijn niet echt bekend. Dus is dat nog een kans voor beleggers als je dat dan gaat lezen, zoals jij ook doet?
Ja, nou kijk, sowieso als jij een belangrijk voordeel van een beursgang is dat je als merk veel bekender wordt. Ik bedoel, een mooi voorbeeld in Nederland is bijvoorbeeld Alphen. Dat kende daarvoor helemaal niemand voor de beursgang. Ja. En nu weet iedereen, kent het als laadbedrijf, dus met hun laadpalen. Dus ik heb dat toen ook met de CEO gesproken. Die zei echt dat het hun echt hielp met het verkrijgen van orders. Dus dat is wel echt een belangrijk voordeel van een beursgang.
En is een Europese beursgang echt iets anders dan een Amerikaanse, of zie je meestal toch wel hetzelfde gebeuren?
Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Er zijn twee redenen om naar een beurs te gaan. Of om gewoon geld op te halen, of als eigenaar gewoon te cashen. Dus dat, of het in Amerika of in Europa, dat maakt dan niet zoveel uit.
Apple, Tesla en andere merken die hebben het zwaar in China. Ze verliezen marktaandeel omdat de Chinezen liever producten van eigen bodem kopen. Maar is dat effect permanent of niet? Dat hoor je zo.
Maar eerst naar een Amerikaanse beursgang. 21 maart, dat is de datum. Dan gaat internetforum Reddit naar de beurs.
Als ze 22 miljoen aandelen gaan uitgeven, elk tussen de $31 en $34 waard. Nou, de valuering zou dan moeten uitkomen op ongeveer $6,5 miljard.
Dus wil je mede-eigenaar worden van onder andere Wall Street Bets, dat forum wat de term meme stock heeft bedacht en GameStop en andere aandelen de lucht in deed schieten? Nou, dat kan als je iets meer dan $30 per aandeel betaalt. Het is de eerste grote beursgang van een social media platform in 5 jaar. Ja, en Niels, ik ben gewoon heel benieuwd. Zie jij er wat in?
Voordat ik daar antwoord op kan geven, is het leuk om dat eerst te vergelijken met een ander sociaal media platform. Een Meta bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan kijk ik als analist heel graag naar de waardering. En bij Reddit, die wordt dus gewaardeerd op 6,5 miljard. En dat is dus 8 keer de verwachte omzet. Dat voor een verlieslatende onderneming. En als je dan kijkt naar Meta, die wordt precies ook 8 keer de omzet gewaardeerd. Alleen dat bedrijf maakt miljarden winsten. Ja, dan is voor mij de keuze al snel gemaakt. En zou ik dat Reddit links laten liggen?
Voor de komende paar jaar, tot het resultaat er zijn.
Zeker, ja. Nee, maar ik bedoel, ja, ik, als ik eerlijk ben, als ik kijk naar deze waardering, dat is echt vragen om ongelukken. Een bedrijf dat verlies laat, het is zo hoog, zoveel keer de omzet te laten waarderen. Mm-hmm. Dat is echt, ja, wat mij betreft, echt vragen om ongelukken. Ook omdat zij weliswaar heel veel groei verwachten. Nou, dat zit er op zich ook wel in. Maar ja, hun verliesmarge, 91 miljoen verlies op 800 miljoen omzet. Ja, ik word daar niet blij van als belegger.
Nou ja, er wordt dan $750 miljoen opgehaald met die beursgang. Wat gaat Reddit eigenlijk doen met dat geld?
Normaal gesproken ga je dat investeren in verdere groei. Dus nieuwe investeringen. Maar je ziet ook vaak dat oprichters het gebruiken om zelf te cashen. En bij deze waardering snap ik wel dat ze dat graag doen.
Dus jij verwacht eigenlijk dat de oprichters met het geld weglopen en er wordt niet zo heel veel geïnvesteerd in Reddit? Of?
Nou ja, dat hangt natuurlijk van af. Kijk, als zij kansen zien, dan kan dat wel degelijk. Dus dat zullen ze ook wel moeten om deze waardering te gerechtvaardigen.
Reddit begon in 2005 en je zei het al, het leidt nog steeds verlies. Echt na al die jaren. Overal wordt gezegd, we gaan flink verdienen aan advertenties binnenkort. Maar wanneer denk je dat die winst er dan komt? Want je zei net, je ziet het er wel in zitten.
Ja, nou ja, nu zijn die verliesmarges nog hoog. Ze zullen toch nog wel even nodig hebben. Het is altijd lastig, want het hangt ook weer af van hoeveel ga jij investeren. Dus dat hangt ook af van het management. Winst wordt ook wel eens gezegd, is een keuze. Dus dat hangt wel af van hunzelf. Maar ik wil liever zien dat die cijfers eerst op het bord staan voordat ik ga instappen. Dus als echt individueel beleggingsadvies geef ik niet. Maar persoonlijk zou ik ervoor kiezen om hier eventjes op dit echt links te laten liggen.
En Reddit geeft zo'n 8% van de aandelen met voorrang aan gebruikers en vrijwilligers op het platform. Dan was mijn vraag daarbij in één keer: gaan die ook niet in één keer doorverkopen bij de IPO aan ons, ik noem maar wat, als wij in zouden schrijven? Wordt dat niet een gigantische koersdaling zo?
Nou, dat hangt ook een beetje af van de lock-up die erin zit. En ik denk ook, ja, wat je wel vaak ziet bij personeelsleden, gebruikers, dat, ja, dat ze dan misschien nog wel even aanhouden. Ik zie dat niet zo, ook omdat het om een relatief klein percentage gaat. Maar uiteindelijk, ja, of het op korte termijn, of ze nou dumpen, ja of de nee, uiteindelijk, de koers wordt uiteindelijk beïnvloed door de winsten. Gaan de winsten omhoog, gaat ook uiteindelijk die koers omhoog. En dat moeten ze eerst maar eens gaan laten zien.
En die vrijwilligers zijn trouwens ook niet al te enthousiast over de gang van zaken bij Reddit altijd. Ook op Reddit zelf niet, want het is een forum. Ze zeggen vaak, ja, de CEO buit ons uit, hij heeft een groot optiepakket enzovoort. Hoe hou je die mensen nou binnen boord die dat platform eigenlijk laten draaien op vrijwillige basis?
Wat ik altijd als toekomstig ondernemer zeg, is, vind ik gewoon heel belangrijk dat de mensen die belangrijk zijn voor jouw platform, dat die gewoon ook een aantal aandelen hebben, zodat die ook een belang bij hebben dat het goed gaat met de onderneming. Dus dat, ja, ik juich het alleen maar toe als ook werknemers aandelen krijgen of in aandelen deels worden uitbetaald.
Met die beursgang krijgen ze ook weer hopelijk wat nieuwe investeringen. Kunnen ze die vrijwilligers niet ook gewoon gaan betalen, in dienst nemen? Of?
Als je nu naar de cijfers kijkt, dan denk je, nou, er is niet echt veel geld voor.
Nee.
Dus,
er wordt 750 miljoen opgehaald, dus...
Goed, maar dat beleggers willen natuurlijk wel dat in verdere groei wordt geïnvesteerd. Ja. En niet in die mensen die nu vrijwilliger zijn.
Ja, nee, precies.
Naar JD Peet's dan, het bedrijf achter Douwe Egberts en Loor. Daar zet de onrust zich voort, want nu is de topman zelf afgezwaaid. De Fransman Fabien Simon legt vrij snel al zijn werkzaamheden neer, na deze maand al. Volgde allemaal op een aantal moeilijke jaren voor het bedrijf. Eerst was er de pandemie, waar het koffieconcern het maar zwaar mee had. Toen de oorlog in Oekraïne. JDE Peet's die besloot hun Russische tak als een van de weinige bedrijven wel aan te houden. En bij de presentatie van de jaarcijfers afgelopen maand was het bedrijf maar vaag over de inkomsten dit jaar vanuit Rusland. Door de westerse sancties was het allemaal een beetje koffiedik kijken, zeiden ze. Met als gevolg dat het aandeel flink in het rood ging. Maar ook dit vertrek doet de beleggers geen deugd, want vandaag ging dat aandeel ruim 2% in het rood. JD Peet's heeft geen reden voor het vertrek van Simon gegeven. Denk jij dat hij er zelf niet meer in geloofde, of is het bedrijf gewoon klaar met hem?
Nou, ik denk dat hij misschien een hint heeft gekregen om op te stappen. Dat zou zomaar kunnen. Dus, want als je kijkt naar de cijfers, het is gewoon niet goed. Ook als je kijkt naar de koers. Sinds de beursgang in 2020 30% gekelderd. De cijfers aan zich, die zie je toch eerder een dalende trend, ook qua winstgevendheid. Want het management noemde zelf bij de presentatie van de tweede halfjaarcijfers wel dat ze sprake was van een zeer sterk resultaat. Nou, dan zit ik zelf daarna te kijken. Nou, ik vind dat wel meevallen. Lagere omzet, omzet wel licht omhoog, maar 5% krimp van het bedrijfsresultaat. Het dividend groeit maar niet. Netto winst omlaag. Het is nu wel goedkoper geworden, maar 13 keer de winst voor zo'n stabiel bedrijf is ook niet indrukwekkend. Dus al met al, het is niet dat ik daar heel enthousiast over ben, over JDE Peet's.
Ze hebben al aangekondigd dat Luc van der Velde, oud Marks & Spencer topman, het stokje tijdelijk overneemt. Kan hij dat voorlopig wel in goede banen leiden, denk je? Wat gaat hij anders aanpakken?
Ik had geloof ik gekeken dat de leeftijd van de man was al in de bijna 80 of zo. Ja,
Het is
een visionair. Ik denk niet dat er nu ineens hele grote veranderingen gaan komen. En ook als je kijkt naar de ambitie die het bedrijf recent heeft uitgesproken voor de komende jaren. 3% omzetgroei verwachting per jaar. Nou, dat is nou niet iets waar ik heel erg warm van word. Dus nee.
En die koers dan, hè? Want beleggers blijven maar negatief reageren op al dat nieuws. Staat op het laagste punt sinds de beursgang in 2020 en zo. Moeten ze niet gewoon helemaal weg uit Rusland om daar een keer verandering in te brengen?
Nou, ik denk niet eens zozeer dat Rusland daar een enorm grote invloed heeft gehad. Natuurlijk is het niet fijn als dat een belangrijk deel van je markt is. Maar ook als ik kijk naar de overige delen van JDE Peet's. Je ziet gewoon dat ze marktaandeel verliezen. En dat is het belangrijkste punt.
BNR Beurs.
Op naar Wall Street dan, een rondje over de handelsvloer in New York. De S&P 500 staat 0,25% in de min, de Nasdaq staat 0,4% in de min en de Dow Jones is nagenoeg niet bewogen van zijn plek. En dan over naar Apple en Tesla, want die verliezen marktaandeel in China. Allebei halen ze rond de 20% van hun omzet daar vandaan. En allebei zien ze hun marktaandeel dalen, schrijft de Financial Times. En nou bungelen ze ook nog eens onderaan de Magnificent Seven. Die prachtige 7 aandelen die de S&P 500 aanvoeren. Nou ja, en Apple en Tesla presteerden sinds januari het slechtst van de 7 aandelen die de hele S&P 500 zo'n beetje aanstuurden dus. Ja, Niels, in China wordt je aangemoedigd om lokaal te kopen. Liever Huawei dan Apple. Maar hoe permanent is die beweging?
Ik denk dat die vrij permanent kan zijn. Want wat je toch wel ziet, wat ik verwacht, is dat de westerse wereld en China, dat het steeds meer twee verschillende economieën gaan worden. Dat steeds verder uit elkaar gaan groeien. En dat, dat ook die afstand veel groter gaat worden. Dus dat we ook minder zaken met elkaar gaan doen. En ik denk dat een Apple en een Tesla daar gewoon last van gaan krijgen.
En het gaat al niet zo lekker met die economie van China. Het ziet er niet naar uit dat dat snel beter wordt met die molensteen van schulden om de nek. Krijgen Apple, Tesla en andere bedrijven zo niet een soort dubbele klap? Dat je eerst vraaguitval hebt in China en vervolgens ook minder gekocht wordt überhaupt al in China?
Ja, dat is natuurlijk al wat je ziet. Sowieso de Chinese economie draait al niet echt geweldig. Dat heeft natuurlijk ook met de vastgoedcrisis daar te maken. Dat is ook vaak het pensioen van mensen. Nou, dan zijn mensen maken zich daar zorgen over. En dan denken ze ook van, nou, dan noemen we maar even rustig aan met grote aankopen. Dus ja, dat is al sprake van in feite.
BNR Beurs.
Ander Wall Street bedrijf. Wij bestempelden ons net voor de grap al als het E-team van BNR Beurs, Maxime. Maar misschien is het concept invallen straks wel verleden tijd. Of althans, dat denkt Thomson Reuters.
Ja, je kent dat aandeel wel van de nieuwsberichten van Reuters. Het mediabedrijf dat heeft nu 8 miljard dollar apart gezet voor AI. En daarmee gaan ze bedrijven opkopen, maar ook flink investeren in allerlei technologie. Want het echte geld, dat wordt niet verdiend aan hun persbureau, maar door data te verkopen aan bijvoorbeeld advocaten en accountants.
Wel typisch op de Zuidas.
Zo ongeveer. Thomson Reuters die wil concurrenten als Bloomberg en Dow Jones voor zijn, want wie als eerste die AI op de juiste manier inzet, krijgt de aandacht van al die bedrijven die data willen opkopen. Maar goed, voordat we over AI gaan praten, Niels, wat vind jij van Thomson Reuters als je al die AI eigenlijk even wegdenkt?
Nou ja, als ik gewoon kijk naar de koersgrafiek, dan word ik daar wel blij van. Dat is een lijntje wat van linksonder naar rechtsboven gaat. Dus dat is natuurlijk wat je graag wil zien. Als ik daar iets meer afstand van neem, je ziet ook dat de winstgevendheid fors is toegenomen. Dus het zijn allemaal positieve zaken. Nou ja, het is echt, als je het hebt over ook het nieuwsmedium, kwalitatief zeer hoogwaardig. Ook wij analisten maken gebruik van hun data. Dus echt een absoluut topbedrijf. Maar ja, dan kijk ik weer naar die waardering. 44 keer de verwachte winst voor een bedrijf waarvan we verwachten dat die de komende jaren gemiddeld 7% per jaar groeit. Vind ik dat nog wel een behoorlijke prijs. En je ziet dan toch dat, ja, dat beleggers duiken op dit soort aandelen. Maar dan ben ik wel degene die dan zegt van, nou, ik zou hier nog wel even mee uitkijken. Want een geweldig bedrijf, een topbedrijf, hoeft ook niet per se een geweldige belegging te zijn. Dus het ziet echt wel een verschil in.
En Reuters heeft dus een flink gevulde kist met 8 miljard dollar om AI-bedrijven te gaan kopen. Maar waar moeten we dan aan denken? Wat gaan ze doen met al dat geld bijvoorbeeld?
AI is natuurlijk ook gewoon nodig om het bedrijf ook efficiënter te kunnen werken. Om hun data ook gewoon te verbeteren, want er gaat gewoon concurrentie komen. Dus daar zal dat geld in worden geïnvesteerd. Het is ook gewoon noodzakelijk voor dit soort bedrijven om te overleven. Is het ook noodzakelijk om te investeren in AI.
Ja, je kan die 8 miljard natuurlijk best wel snel uitgeven, maar Bloomberg, Dow Jones, andere databedrijven, die zitten ook niet stil. Moet je als aandeelhouders niet even wachten totdat je snapt wie zijn geld dan goed uitgeeft?
Nou ja, het is ook een van de redenen dat ik persoonlijk zelf ook nog wel voorzichtig ben om in die AI-bedrijven te gaan beleggen. Want je ziet dat er toch wel een soort van hype is. En dan weet je vaak dat je wel eens een vrij hoge prijs kan betalen. Dus ik wacht dat rustig af. En dan accepteer ik ook dat ik die rally ben misgelopen. Ja. Ik bedoel, die rally in AI, ja, dat ben ik ook gewoon grotendeels misgelopen. Ik beleg weliswaar in ASML en in Besi. Maar vandaag gaat het wat minder goed.
Ik wou net zeggen, dat is een mooie dag.
De afgelopen jaar is dat wel goed geweest, maar daar heb ik een onderweging in. Maar ik accepteer dat en dan uiteindelijk verwacht ik dat ik altijd nog wel op die trein kan stappen. Maar dan heb ik iets meer zekerheid. Dan kan je een betere inschatting maken wie die strijd gaat winnen. Want dat weet ik op dit moment totaal echt. Daar kan ik echt geen goede inschatting van me.
Reuters zelf trouwens ook niet. Dus dat vroeg ik me nog een beetje af. Je hebt zomaar familiebedrijf. Dat is het mooie aan Thomson Reuters. Dat hebben Dow Jones en Bloomberg, ook van die grote datagiganten, niet. Dus ik vroeg me dan af, is Reuters dan misschien een beter idee, omdat zij langer de tijd hebben om het speelveld voor zich uit te laten lopen?
Een familiebedrijf is sowieso een mooie bedrijf om in te beleggen. Omdat dat vaak ook de focus is op de lange termijn. Mm-hmm. Dat is echt wel een belangrijk pluspunt van dit soort bedrijven. Het zal moeten blijken. Dat is echt. Ik wil echt wel gewaagde voorspellingen doen, maar dan moet ik daar wel een beetje kaas van gegeten hebben. En dit voorspellen is echt bijzonder lastig. En dat laat ik dan liever maar aan andere mensen.
Ik heb mensen gesproken die zeiden: je kan gewoon Office 365 abonnement tellen van Microsoft en dan daar een Copilot prijsje op plakken. Zeg maar. Maar zulke berekeningen maak jij dus nog.
Nee, dat gaat mij net iets te ver.
Helder.
We kennen allemaal nog de befaamde internetbubbel, de snelle oprichting van de dotcom-bedrijfjes en hun soms nog snellere ondergang. De hoos startte in 1997 en in 2000 stortte de koersen in en knapte de bel. Het gevolg van was een wereldwijde lichte recessie die lang duurde. Je zou denken, we hebben ervan geleerd, maar ook nu zijn er bubbels en daar gaan we deze week naar kijken. We beginnen met altcoins. Niels, altcoins, wat zijn dat precies?
Ja, dat zijn eigenlijk crypto coins die naast bitcoin kunnen bestaan. En ik dacht van ja, als we het over bubbels hebben waar er op neer gaande is, ja, dan kan crypto niet ontbreken. Want dat is wat mij betreft op dit moment de bubbel der bubbels. Want eerlijk gezegd, ook deze rally heb ik helaas gemist. Want in die coins, wat mijn grootste probleem is met dit soort dingen, is dat de mensen kopen die coins in de hoop dat er een andere gek is die bereid is meer te betalen. Ja. En dat is een heel groot verschil met aandelen beleggen. Want als jij belegt in een Ahold, dat is een bedrijf dat maakt winsten. Die winsten keren ze uit in de vorm van dividenden, aandelen, inkoopprogramma's, wat je net al noemde. En dat creëert waarde op lange termijn. En bij deze crypto's is daar absoluut geen sprake van. En dat maakt voor mij dat ik verwacht dat zeker die kleine coins verwacht ik dat die niet gaan overleven. Dus dat uiteindelijk die bubbel gaat barsten. Maar wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat is de $1 million question. Want dat weet ik echt.
Ja, daar zit ook heel veel geld in natuurlijk. Dus gaat het dan om alle altcoins? Zijn er ook altcoins waar nog wel iets uit te halen?
Ja, ik zie er gewoon totaal niks. Nee. Bijvoorbeeld zo'n Dogecoin, weet je, dat dit dan weer keihard stijgt omdat Musk dan zegt dat je ze moet hebben. Ja, waar gaat dit over? Weet je, dat denk ik ook bij mezelf. Waar ben je mee bezig als je dit soort dingen koopt? Dus ik heb er niks mee. Of je het nou Solano, Ripple, Luna, weet je, echt alsjeblieft gewoon niet kopen.
Deze week is er nog genoeg om te beleven, maar alles op zijn tijd. Eerst nemen we morgen met je door. Allereerst inflatie. Daarover rapporteert het CBS. De verwachting is dat dat cijfer niet al te schokkend wordt. Energieprijzen die zijn stabiel en de ECB houdt de rente voorlopig nog hoog. Ook in Duitsland en de VS wordt trouwens naar de prijzen gekeken. Ook daar komen inflatiecijfers vandaan. Voor beleggers overigens wel belangrijk, want weinig inflatie maakt de kans op die renteverlaging waar ze op wachten weer wat groter. Bij onze oosterburen speelt er trouwens meer. Porsche blikt daar met een persconferentie terug op het afgelopen jaar. Voor de koers was 2023 een hobbelige rit. Het aandeel daalde flink, maar wie weet gaan ze bij deze bijeenkomst het stuur wel omgooien. En bij de Nijmeegse chipmaker NXP gaat het stil zijn, want daar wordt gestaakt. Er wordt al maanden onderhandeld over een betere cao voor de 3000 werknemers. Maar het hoofdkantoor wil maar niet in de eisen van de vakbond meegaan.
Dit was de BNR-beurs van 11 maart. Die stond in het teken van heroplevingen. JDE Peet's hoopt met een schone lei te beginnen zodra ze een nieuwe CEO hebben en geen interimmer. Op de Europese beurzen zijn er eindelijk weer bedrijven die staan te trappelen om een beursstart te maken. En Apple en Tesla hopen hun aandeel in de Chinese markt weer te doen opleven. Al blijft een oplossing daarvoor voorlopig uit.
Gelukkig hadden wij wel iemand die altijd een oplossing heeft. Niels Koerts, onafhankelijk aandelenanalist. Dank dat je er was, Niels.
En jij bedankt voor het luisteren. Tot zover het invliegen van het E-team. Tot morgen.
Later.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.